Oké, neem je op?
Ja, ik ben er.
Dan kunnen we van start gaan. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Mijn naam is Rutger Bregman. Ik ben aan de lijn met Jesse Frederik.
En hallo.
Dit is een... Ik heb het vaker gezegd, maar dit is echt, echt een bijzondere aflevering. Jesse, ik weet dat jij hier al lange, lange tijd naar hebt uitgekeken.
Zo.
We gaan een interview doen. Met een vertegenwoordiger van wat je wel de deep state zou kunnen noemen. Zeg maar de mensen die achter de schermen de touwtjes werkelijk in handen hebben. Ik bedoel, we kennen allemaal wat er op de voorgrond gebeurt. De talkshows, de ministers, de woordvoerders. Maar daarachter gebeurt er iets. Daar zijn er mensen die in werkelijkheid dit land besturen. En wij hebben aan de lijn momenteel Sander Veldhuizen. Dat is iemand waarover je niets kan vinden op internet. Zo deep state is hij. Hij heeft ook bij zich in de buurt, dit is ook een unicum voor de podcast, Helene Haverkort, dat is de woordvoerder. We hopen dat als de vertegenwoordiger van de deep state controversiële dingen zegt, dat we het er niet uit hoeven te knippen. Maar dat zullen jullie nooit weten, want dat kunnen we ook niet vertellen. Sander, jij bent, jij bent ambtenaar.
Ja, klopt. Ja.
Dat is mooi, hè?
Zeker, ja.
Ja.
Ja, en inderdaad, wat je net zei, dat klopt ook helemaal. Dus als ik straks iets verkeerd zeg, of jullie stellen de verkeerde vraag, dan heeft deze podcast nooit plaatsgevonden.
Okay. Nou, wil het geval dat Jesse mij een tijdje geleden opbelde, een paar weken geleden. Jesse, je was echt enthousiast. Dat kan ik wel zeggen, denk ik.
Ja, dat klopt.
Je was naar een bijeenkomst geweest op, wat was het, ministerie van Financiën?
Ja.
Ja, en dat was in een zaal, de crematoriumzaal wordt die genoemd, begrijp ik.
Ja.
En je had daar iemand gehoord, een soort van de belangrijkste Nederlander van waar je nog nooit van had gehoord. Je beschreef hem in jouw woorden als belachelijk competent. En vervolgens kregen we het idee dat dit genoeg materiaal was voor 10 à 20 podcasts. En het is nu dus gelukt. We gaan het gewoon doen.
Ja.
Ik ga gewoon hiervan genieten. Ik ga proberen mijzelf in een passieve rol te vestigen. Ik ga proberen te begrijpen. Ik ga het volgen. Het vertalen volgens voor de trouwe volgers van de Rudy en Freddy Show. Maar vertel, Jesse, waarom zijn wij nu aan de lijn met Sander Veldhuizen, ambtenaar?
Ja, ik heb wel inmiddels het gevoel dat ik mezelf vaker aan het herhalen ben dan jij in het buitenland, zeg maar. Maar dit soort... het ging dus over dat rapport, we hadden het de vorige podcast ook al over. Over bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel.
Beter belastingstelsel.
Oh, ja.
Zo heet hij.
Dat soort rapporten, die zetten eigenlijk volgens mij een beetje de kaders van wat mogelijk gaat zijn de komende jaren. En wij noemden het al een keertje van het menulijstje voor de politiek.
Ja.
En het is natuurlijk politiek wat er van dat menulijstje wordt gekozen, maar het is evengoed politiek wat erop verschijnt. En je lag dus, daar was ik dus in die crematoriumzaal waar dat rapport werd gepresenteerd. Ja, dat is dus gewoon super interessant, dat rapport. Er staan gewoon heel veel, gaat over gewoon eigenlijk het hele belastingstelsel. En misschien is eerst even goed om te vragen aan Sander van, ik heb het eigenlijk nog nooit eerder gezien dat er zo'n rapport verschijnt. Van, het is eigenlijk niet namens het kabinet, maar het is een beetje namens de ambtenarij. Is dat heel gebruikelijk of niet?
Het gebeurt wel vaker. Dus volgens mij hebben jullie het ook eens gehad over de brede maatschappelijke heroverwegingen. Mm-hmm. Dat is ook een hele grote serie aan rapporten, maar die gaan eigenlijk niet over het belastingstelsel, maar over eigenlijk de rest van de overheid. Wat redelijk vaak gebeurt is dat je interdepartementale beleidsonderzoeken hebt. Dus dan heb je ook een groep ambtenaren die op een bepaald onderzoek eigenlijk de diepte ingaan en proberen beleidsopties uit te werken. Maar het is wel de eerste keer dat, volgens mij, als je kijkt naar het belastingstelsel, dat er zo'n grote studie, zo'n groot project is opgezet en zoveel beleidsopties zijn uitgewerkt. Dus dat wel.
En jij
kan
zelf?
Kan je iets vertellen over jouw route eerst? Hoe kom je daar te staan als degene die de technische briefing mag geven over zo'n belangrijk rapport? Dat wellicht grote invloed zal hebben in de toekomst. Wat heb je gestudeerd? Wie heeft je beïnvloed? Hoe ben je terechtgekomen waar je bent?
Ja, economie gestudeerd. Ik heb heel lang gewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Waar heb je economie gestudeerd?
In Rotterdam.
Oh, bij Bas Jacobs?
Nee, dat was denk ik nog wel voor die tijd.
Oh, oké, geen Jacobiet.
Ik heb me daar heel erg veel bezig gehouden met wat heel veel mensen die vreselijke koopkrachtplaatjes noemen. En ook heel veel met belastingen. En ik ben vorig jaar gevraagd om projectmanager te worden van de bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Dat betekent dat ik de grote lijnen een beetje in de gaten hield, maar dat er heel veel andere mensen binnen financiën, bij de Belastingdienst en bij andere departementen ook gewoon aan het werk waren. Dus ik ben uiteindelijk maar één van de vele mensen die misschien wel heel veel tijd erin heeft gestoken afgelopen jaar, maar wel één van de vele mensen.
Ik las in het rapport dat in 1994 er ook een rapport is verschenen, een zogenoemde bouwstenennotitie. Die is toen naar de Kamer gestuurd, 1994. En dat zou dan een beetje het fundament zijn geweest van de latere grote belastingwijziging van 2001. Doorgevoerd door, wie was dat? Willem Vermeend, vriend van de podcast. Nou, niet echt, hè?
Nee.
Maar dat is wel heel interessant natuurlijk. Denk je dat dit rapport ook zo'n rol zou kunnen hebben? Dat dit soort van het routekaartje is voor de komende pak een beetje 10 jaar?
Nou, dat is wel heel ambitieus. Ik denk dat 20 jaar geleden, 30 jaar geleden de politiek ook wel iets anders was. Dat je makkelijker tot één belastingstelsel zou kunnen komen. Dat je daar makkelijker politiek akkoord op zou kunnen vinden. Ik denk wat wij nu hebben gedaan is heel veel beleidsopties uitgewerkt. Maar wel iets breder nog dan toen is gedaan. En uiteindelijk dat bij de politiek leggen. En uiteindelijk moeten zij daar weer van die menukaart uiteindelijk een menu maken. En daar zelf dan richting een veranderd belastingstelsel hebben. Maar dat is meer denk ik dan, toen was het een grote Big Bang, nieuw belastingstelsel. Ik denk dat het nu meer evolutie is daar, dat er niet 1 jaar is waar je dat aan kan koppelen ofzo.
Ja, want dat valt wel op in het rapport ook, dat jullie analyse is een beetje het belastingstelsel raakt uitgewerkt. Dat heet gewoon, geloof ik, ook één hoofdstuk. En dat het steeds lastiger uitvoerbaar is en vaak niet effectief, het belastingbeleid. Kun je daar wat meer over zeggen? Hoe komt dat?
Ja, goede vraag. Het is misschien allereerst gewoon een constatering. We hebben van 104 fiscale regelingen eigenlijk gewoon gekeken, wat komt er nou uit al die evaluaties? En dat blijkt dus achteraf dat je maar van een paar regelingen, ik hoop iets van 8 regelingen, echt kan zeggen, nou, dat is positief. Dat was een beleidsdoel toen dit ooit is bedacht. En dat hebben we ook nog gehaald en het heeft niet te veel geld gekost. Van het overgrote deel van de regelingen zijn we halverwege de rit deels vergeten waarom we hem ooit hebben ingevoerd. En uit die evaluatie kunnen we soms niet echt meer aantonen of het nou echt effectief is geweest.
En waar moet je aan denken bij een fiscale regeling?
Misschien een hele grote die iedereen kent, dat is de hypotheekrenteaftrek. Maar er zijn ook bijvoorbeeld accijnsvrijstellingen voor kleine brouwerijen bijvoorbeeld. dus dat is een beetje de
En werkt de dat?
Ja, die laatste maakt dus blijkbaar niemand meer gebruik van. Die zit een beetje in het rijtje, waarom hebben we hem eigenlijk nog?
Ja.
Ja.
Maar het idee is dat de politiek de hele tijd wil sturen met kleine belastingmaatregelen. En zegt van, bijvoorbeeld, wij houden heel erg van konijnen. Dus de btw op konijnenvoer, die doen we dan omlaag. En die op hamsters, die houden we even hoog. Serieus, dat zijn echt in de btw is ook echt de gekste dingen, kom je tegen. Maar dat is dan het idee van, we gaan dat zo doen. Alleen, dan wordt vervolgens niet gecheckt of het ook werkt, of er van gebruik wordt gemaakt. En dan is het ook heel moeilijk om er nog vanaf te komen, als je het eenmaal hebt. En dan wordt het ingewikkelder en ingewikkelder en ingewikkelder. En op een gegeven moment snapt niemand er nog wat van.
Ja, het heeft twee kanten. Hè? Dus de Belastingdienst die heeft heel veel ingezet, volgens mij, op digitalisering. Mm. Als je echt een heel, heel eenvoudig persoon hebt, geen eigen huis hebt en allemaal recht toe recht aan werknemer bent, dan kan je gewoon via je app in een paar minuutjes aangifte doen. Dat is echt uniek. Dat is ontzettend simpel. Als je net een huis hebt gekocht, of als je net allemaal andere regelingen hebt, dan is het wel heel complex. En dan zie je dat als je een uitgavenregeling hebt, dat er bijvoorbeeld in de wet is vastgelegd, je moet hem evalueren. En bij de belastingmaatregelen is het is een soort van richtlijn. Het zou wel aardig zijn als je één keer in de zoveel tijd een keer kijkt, of wat we ook doen, dat een beetje effectief is. Maar geen verplichting.
Ja.
Dus dan merk je al meteen dat er een groot verschil is.
Ja, dat vond ik ook interessant, dat jullie hebben een stuk waar het gaat over het verschil tussen eigenlijk een uitgave doen en een belastingaftrek invoeren. En in Nederland is het dus zo, als je bijvoorbeeld een subsidie invoert en die loopt helemaal uit de klauwen en wordt veel meer aan uitgegeven dan je eigenlijk had verwacht, dan wordt er gezegd van, nou, dat moet je dan oplossen op je eigen begroting als ministerie. Je mag daar niet overheen, je mag niet te veel gaan uitgeven. Dan komt er een rem op. Maar bij belastingaftrek is dat dus blijkbaar helemaal niet zo. En dat, is dat ook een reden waarom we dus zoveel van die aftrekposten hebben?
Nou ja, er is ook wel een goede reden dat als je een klein beetje minder opbrengst hebt, dat je daar niet meteen massaal moet gaan belastingen verzwaren. Dus we gaan nu een crisis in. En het is maar heel goed dat we dan niet automatisch de belastingen omhoog moeten gooien. Dus dat is volgens mij een hele goede reden.
Maar om een voorbeeld te geven, hè, je had die schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Dus als je een ton wil schenken voor een eigen woning of het aflossen van je hypotheek, dan hoefde je geen schenkbelasting over te betalen. Dat was een tijdelijke vrijstelling. Daar kwam toen, dat was ooit begroot, geloof ik, op 100 miljoen euro. En dat werd toen uiteindelijk 1,1 miljard euro. En ik heb daar toen geen kamervragen over gezien van. Dat was een rekenkamerrapport van, nou, dat wordt dan 1,1 miljard euro. Zijn we een factor 10 overschreden? En je zou toch verwachten, als het gaat over een subsidie of een uitgavenpost, en je hebt zoiets, dat het dan toch wel een groter ding is. Dat is toch bij belastingen minder.
Ja, we proberen daar ook wel een keer wat aan te doen. Hè. Dus je hebt zoiets als een studiegroep begrotingsruimte. Dat is een ander onderdeel van de deep state, zeg maar. Die kijkt ook wel naar begrotingsregels. En wat is nou zinnig? En dit is nou echt zo'n voorbeeld dat je zegt, ja, als een regeling veel meer heeft gekost, dan zou je daar iets aan willen doen. Kijk, maar uiteindelijk is het wel de politiek die hier iets besluit.
Ja, maar ik las bijvoorbeeld in jullie rapport van, jullie adviseren wel misschien wat vaker te werken met horizonbepalingen, heet dat dan. Maar ja, eigenlijk maatregelen op voorhand tijdelijk maken.
Ja, klopt. En, dat gebeurt in Nederland wat minder, denk ik. Zeker bij belastingmaatregelen. Dus dan kijk je eigenlijk van, we voeren een regeling in. Laten we zeggen, die bestaat 8 jaar. Na x jaar kijk je of die echt effectief is. En als die niet effectief is, dan vervalt die regeling gewoon. Dan heb je een beetje een andere basis waarop je terugvalt. Dus je hoeft niet geen moeite te doen om iets af te schaffen, maar je moet eigenlijk moeite doen, laten zien, een goede regeling maken, die ook goed werkt.
Ja. Kan je dat ton, kan je dat nog steeds schenken trouwens? Is dat er nu nog steeds?
Ja,
in iets andere vorm, ja. Ja, maar het is ook, ja.
Want dat is toch maf, dat inderdaad dat zoiets wordt dan tijdelijk ingevoerd. Maar dat blijft vaak zo lang hangen. Dat zit, ik kan me ook gewoon voorstellen dat op een gegeven moment is de lobby voor bestaande regelingen zo sterk geworden. Dat het lastig is om ergens vanaf te komen. En die kerstboom die wordt ingewikkelder en ingewikkelder. En voor iedere kerstbal die aan de boom hangt, is er weer een ander clubje dat heel hard begint te gillen en te toeteren. Als je hem eraf wil halen. Het is echt hartstikke ingewikkeld. Maar is dat iets wat bij jullie in het achterhoofd zit? Van oké, we maken een heel rapport bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Je moet natuurlijk ook nadenken van, ja, wie moet dit uiteindelijk gaan doorvoeren? En gaat dat lukken? Ik bedoel, we hebben ook in het verleden gezien dat ineens vernieuwingen, zoals het toeslagenstelsel of zo, ja, dan moeten ineens de Belastingdienst toeslagen gaan uitkeren. We hebben gezien wat daar de resultaten van zijn. Is dat iets wat je dan in het achterhoofd houdt van, ja, kunnen veranderingen die we voorstellen wel verwerkt worden?
Nou ja, uiteindelijk zijn we op 169 beleidsopties uitgekomen. Maar er zijn ook best wel wat ideeën die uiteindelijk na een goed gesprek, waar we dan vervolgens afstand van hebben genomen. Omdat het gewoon niet werkt voor de Belastingdienst. En als je kijkt naar,
zoals?
Volgens mij, Jesse is bijvoorbeeld een groot voorstander van een maatregel in de erfbelasting. Dat je uiteindelijk een soort van vrijstelling over je hele leven hebt.
Dat heeft hij van mij.
Ja.
Dat is echt een goed idee.
Atkinson in Engeland, volgens mij, is een van de mensen die dat ook heeft.
Ja.
Klinkt heel sympathiek. Maar ja, het werkt misschien pas over 30 jaar, want je moet eerst een hele administratie opbouwen. En tot die tijd, ja, moet je dan zeggen, heb je daar geen belastingopbrengst? En wie houdt die administratie bij? Is het ook nog AVG bestendig? Hè? Dus mag je die informatie allemaal bijhouden?
Nu beginnen, Sander.
Huh. Dus... Ja. Nee, maar dus het idee voor mensen die het gehoord hebben is van dat iedereen een soort van vast vrijgesteld bedrag zou hebben wat je aan erfenissen kan ontvangen. Dus laten we zeggen, weet ik veel, een ton of 2 ton gedurende je hele leven. En dat mag 10 kleine erfenisjes zijn of 1 supergrote erfenis. Maar dan bevorder je het een beetje dat mensen, als ze een testament aan het schrijven zijn, dat ze eerlijk delen, dat ze het lekker verspreiden. Dat ze het niet alleen geven aan dat ene verwende zoontje of dochtertje, maar dat ze het ook, weet ik veel, aan die sympathieke mantelzorger geven. Dit is toch een geweldig idee. Maar ik begrijp dat de Deep State het alweer heeft afgeschoten, omdat het onuitvoerbaar is.
Nou ja, er is een heel verschil tussen sympathieke ideeën en ook iets uitgevoerd krijgen.
Ja.
Dit vond ik trouwens ook nog wel een interessant punt in jullie rapport. Dat jullie hebben een heel rapport over de vereenvoudiging van het belastingstelsel. En dat wordt toch heel vaak gezegd van, ja, iedereen vindt het natuurlijk te complex. Dus dat moet makkelijker zijn. Maar jullie zeggen dan van, ja, wat wordt daar nu precies mee bedoeld, vereenvoudiging? Want heel vaak bedoelen we dan nou vereenvoudiging voor de burger of vereenvoudiging voor de Belastingdienst. En vaak is wat eenvoudiger is voor de burger niet per se eenvoudiger voor de Belastingdienst. Kun je daar wat over zeggen?
Nou, ik vind het heel mooi dat je het rapport hebt gelezen. Ik denk dat van alle rapporten, denk ik, vereenvoudiging de meeste mensen toch wel echt afhaken.
Ja, oké. Okay.
dus dat vind ik wel heel mooi. Het is een beetje de vraag, waar ligt je de verantwoordelijkheid? Hè? Dus als je veel verantwoordelijkheid bij de Belastingdienst legt, zodat de burger niet zo heel veel hoeft te doen, dan is dat ingewikkeld voor de Belastingdienst. Dus als je het leven makkelijker wil maken voor de Belastingdienst, ja, dan kan je of een regeling afschaffen, of je legt een deel van de last bij de burger neer. Dus dat is een beetje de afweging.
Mm-hmm. Ik heb ooit geschreven over de psychologie van armoede. En wat echt de hele tijd uit die literatuur komt, is dat hoe armer je bent, hoe minder je goed je kan omgaan met die complexiteit. Dus dat je dan dubbel extra pineut bent eigenlijk. Dus hoe complexer het belastingstelsel, ja, de mensen die het minste al die bureaucratie kunnen handelen, die hebben er het meeste last van natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook allerlei voordelen en zo voor die gericht zijn op om armere mensen of mensen met schulden of zo te helpen. En wat uit sommige Amerikaans onderzoek kwam, dat vond ik echt super interessant toen, is dat als je bijvoorbeeld een ingewikkelde studiebeurs hebt waar je allerlei formulieren voor moet invullen, juist de mensen die studiebeurs het meeste nodig hebben, naar de kant dat die door die hele formulieren brei gaan komen, is niet zo groot. Ik kan me voorstellen dat het ook in Nederland zo is, dat je allerlei mensen die wel recht hebben op fiscale voordelen, dat die dit niet gaan krijgen, omdat ze niet weten welke er allemaal bestaan en zo.
Ja, nee, klopt. Ja,
is dat te becijferen? Hoeveel we missen? In dat opzicht?
Nou, als je bijvoorbeeld naar toeslagen kijkt, zie je wel dat er voor een paar honderd miljoen niet gebruik is. Dat zit vaak niet helemaal aan de onderkant, maar vaak als je net een iets hoger inkomen hebt en dacht, nou, ik heb geen recht meer op die regeling. En dan blijkt je er achteraf toch nog wel recht op te kunnen hebben. Maar dan heb je
een paar honderd miljoen?
Heb je het nooit aangevraagd, ja.
Dat is echt veel.
Ja, op een som van ruim 10 miljard valt het wel mee, dat zou ik zeggen.
Maar voor die groep, ik bedoel de armoede kloven heeft de SCP een keer berekend. Dus wat zeg maar de Nederlandse armoede collectief onder de armoedegrens zitten, is ongeveer 2,2 miljard, geloof ik, op jaarbasis. Ja. Dus een paar honderd miljoen voor de mensen die het minste geld hebben, dat maakt nogal een groot verschil.
Zeker, ja, klopt. Ja. Nou ja, wat je zegt, dat klopt denk ik ook wel. En er is natuurlijk nu heel veel onvrede over het toeslagenstelsel. Daar hebben we ook wel naar gekeken in de hele bouwstenen. Mm-hmm. En dan zie je wel dat er heel veel verantwoordelijkheid ligt bij mensen waarvan je kan afvragen of iedereen dat wel goed kan dragen. En dan zie je ook wel dat het mensbeeld in 15, 20 jaar ook al is gewijzigd. Dat we misschien ooit dachten, nou, dit is een heel goed idee, we gaan die mensen ondersteunen. En dat je daar nu naar kijkt en denkt, nou ja, we hebben daar wel heel veel verantwoordelijkheid gelegd. En moeten we dat niet op een andere manier vormgeven?
Ja. Gaat dat gebeuren, denk je? Gaat het toeslagenstelsel er helemaal uit?
Nou, de Kamer heeft een motie aangenomen waarin ze zeggen, dat is voor mij door de hele Kamer aangenomen, dat ze alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel willen zien. Maar ja, vervolgens gaan ambtenaren dat uitwerken en daar zijn ook weer allemaal rapporten van uitgekomen en dan die zeggen, ja, zo makkelijk is het nog niet.
Ja.
Dan moet je ook wel duidelijke politieke keuzes maken.
Ja, misschien kunnen we het daar toch even over hebben, want dit is wel iets wat volgens mij, ik ben toevallig ook bezig met zo'n stuk over die toeslagenaffaire. En je ziet al dat in die tijd, en dan hebben we het echt 10 jaar geleden of zo, dat het toen al begon met een soort van, we moeten dit anders doen. We willen voorstellen voor, weet ik veel, directe financiering van kinderopvanginstellingen. Dat is toen allemaal uitgewerkt. De huishoudtoeslag was er op een gegeven moment nog een idee voor. Heeft het allemaal niet gehaald. En nu zijn we toch weer van, het moet weer, toch weer. Helemaal anders. Maar waarom lukt het elke keer niet? Wat maakt dit zo ingewikkeld?
Nou, in die 10, 15 jaar hebben we ook het toeslagenstelsel eigenlijk flink opgeblazen. Dus als je kijkt wat er nu is gebeurd, die zorgtoeslag, nou ja, die is meer dan verdubbeld voor lage inkomens. We zijn veel meer geld gaan uitgeven aan kinderopvangtoeslag. Dat kindgebonden budget, dat was ooit een fiscale korting van enkele tientallen miljoenen, is nu een paar miljard. Wat we eraan uitgeven.
Wow.
Dus we hebben het ook wel flink opgeblazen. En we, zeg ik dan, we in Nederland.
Hully in Den Haag.
En als je dan gaat kijken naar alternatieven, ja, dat is nog best lastig. Dat betekent dat bepaalde groepen op achteruit gaan. En dat betekent dat je misschien bepaalde beleidsdoelen niet meer kan halen. Of dat je misschien juridisch een risico neemt, omdat je niet zeker weet of dat in de Europese richtlijnen precies past als je een hele grote stelselherziening gaat doen. En dat betekent soms ook, ja, je noemde de kinderopvang. Ja, als we daar andere keuzes maken, betekent eigenlijk een stap richting een meer publiek stelsel. Ja, dat betekent wel dat je de marktwerking daar, wat die nu nog bestaat, dat je daar dan afstand van neemt. Dat zijn best gevoelige politieke keuzes. Dus iedereen is voor vereenvoudiging, daar passen ook weer politieke keuzes bij en dat maakt het dan ingewikkeld.
Ja, ja. Dus, want waarom was bijvoorbeeld zo'n huishoudtoeslag niet te doen? Dan zouden ze eigenlijk alle toeslagen wilden ze gaan samenvoegen, toch? In één toeslag.
Ja, klopt. Ja,
hebben ze dat niet ook in Groot-Brittannië?
Ja, daar hebben ze een universal income.
Hey, dat klinkt goed, Rutger.
Universal credit, heet het, toch?
Credit, ja. Universal credit, sorry. Ja, is wel veel kleiner. Hè? Dus grote land, maar een hele kleine regeling. En daar loopt het eigenlijk al jaren ook niet goed in de uitvoering. Dus dit is niet per se een goed voorbeeld. Ik denk dat zo'n huishoudentoeslag vooral op de tekentafel een hele mooie oplossing leek. Goede suggestie. Maar voor de uitvoering, dat het al heel snel betekende van, hey, we hebben hier een huurtoeslag. Dat valt in deze sociale wetgeving. Dan heb je deze internationale verplichtingen. Heb je hier een andere toeslag, gelden andere verplichtingen voor. En dan kom je al gauw in hele moeilijke situaties voor de uitvoering terecht. Dus dan denk je als beleidsmaker of politicus, ik maak het makkelijker. Maar uiteindelijk heb je het ingewikkelder gemaakt.
Ja. En is dit ook een soort van universele wat je vaak ziet, van dat vereenvoudigingsoperaties toch vaak het ingewikkelder maken?
Ik denk dat we over per saldo gezien het soms ook wel echt makkelijker kunnen maken.
Mm-hmm.
Maar ja, kijk, wanneer het ingewikkeld wordt is als je dan weer bepaalde groepen wilt compenseren en dan maak je een nieuwe regeling voor om die mensen te compenseren en dan maak je het
ingewikkeld. Ja, je hebt heel veel smeergeld nodig eigenlijk om een verandering te doen. In ieder geval tijdelijk moet je allemaal mensen wat checks uitschrijven. Want als jij nou, krijg jij een beetje geld, even je mond houden, dan kan je dan kan je het veranderen, ja. Ja. Hey, laten we het even over even de mooie dingen in het rapport, waar we even kunnen genieten. Want een van de grote problemen natuurlijk al decennia, is dat de factor arbeid steeds harder wordt gepakt in Nederland. De boete op succes, noemen we dat ook wel. Terwijl de factor kapitaal, het rentenieren, het laksen, het niks doen,
natuurlijk.
Dat kapitaal eigenlijk steeds minder wordt belast. En dat schrijven jullie ook, dat wel een probleem is. Dat er dus eigenlijk een verschuiving op gang moet komen. Dat we moeten gaan proberen om arbeid minder harder te pakken en kapitaal harder. Zeg ik goed, toch? En nou zat ik bijvoorbeeld te kijken naar de erfenschenkbelasting. Dat is een van de favorieten van de Rudy en Freddy show. Maar dat is wel huilen met de pet op, hoor. Want we halen 300 miljard belasting op per jaar in Nederland. En 1,7 miljard is erfenschenkbelasting. Ook wel de lakstax genoemd.
Ja.
Dat is niet best. Hoe gaan we dat veranderen?
Je kan ook zeggen, fijn dat we in ieder geval nog 1,7 miljard ophalen.
Immer de optimist.
Je hebt ook Scandinavische landen, toch een beetje de sociale heilstaat van sommigen, waar ze helemaal geen schenken- en erfbelasting hebben. Dus dan is het nog fijn dat wij 1,7 miljard ermee ophalen.
Ja, dat is curieus, hè?
Oh ja. Dat is curieus, ja. Maar laten we even de diepte ingaan. Kan je een soort van schets geven van inderdaad deze problematiek? Druk op arbeid is toegenomen en jullie verwachten ook dat die nog verder gaat toenemen als we niks doen?
Klopt. Ja, dus van de, wat je zegt, dat klopt. Hè? Dus van de 300 miljard aan de belastingopbrengsten is bijna alles eigenlijk op arbeid of op inkomen. En kapitaal, als je de belasting op kapitaal kijkt, we zijn een ontzettend vermogend land. Dus we hebben, als huishoudens hebben we zo'n 3000 miljard aan vermogen. Maar als je vervolgens kijkt naar de belastingopbrengst, is dat eigenlijk maar heel beperkt. Dus je hebt de eigen woning wordt belast in box 1, maar is eigenlijk gewoon een hypotheek en de aftrek is eigenlijk een belastingvermindering.
Ja, dat vond ik een bizar staafje. Wij zijn er echt uniek toch in Europa?
Nou ja, wel in de ruimheid van de regeling, maar ook andere landen hebben wel een vorm van hypotheek en de aftrek. Dus
ik bedoel, dat voordeel, want dat was het staafje kapitaal of belasting kapitaal inkomen huishoudens.
Ja.
Dat was gewoon negatief. Ja. Hoe moet ik dat begrijpen?
Dat we dus per saldo gewoon belastingkorting geven. En wat op zich wel grappig is, als je er met een beetje afstand naar kijkt. Er is heel veel discussie over box 3. We belasten het spaargeld veel te veel. Dat levert zo'n 4 miljard op. Dan hebben we box 2. Daar zitten de aanmerkelijk belanghouders. Dat levert ook een paar miljard op.
Wat is dat, aanmerkelijk belang? Dat is aandelen en zo.
Ja, als jij meer dan 5% aandelen hebt van een BV, dan belasten we dat niet in box 3, maar in box 2. Dus als jij zeg maar directeur groot aandeelhouder bent van een bedrijf, dan zit jij in box 2. Omdat je dan ook zeggenschap hebt, het is iets meer dan alleen een belegging. Maar als je vervolgens kijkt naar box 1, waar je dus inkomen uit arbeid, maar dus ook de eigen woning in stopt, daar kost de hypotheekrenteaftrek 8 miljard. Dus per saldo zou je kunnen zeggen, we belasten vermogen eigenlijk niet in de inkomstenbelasting. Want wat we kwijt zijn in box 1 is net wat we met box 2 en box 3 ophalen.
Dus
er is heel veel kritiek op box 3 en we belasten misschien spaargeld in Nederland wel veel te zwaar. Maar per saldo belasten we misschien het vermogen in Nederland nog relatief licht. En het beetje belasting op vermogen dat we nog ophalen, komt vooral van de bedrijven, van de vennootschapsbelasting vandaan.
Ja.
Waar we dan toch wel blij zijn dat die daar dan nog wel belasting betalen.
Ja, want dat is de reactie die mensen hebben. Die zeggen, nou, vermogen wordt niet belast in Nederland. Wel eens. Want de vermogensrendementheffing is, 1,2%? Of dan een fictief rendement van 4% of zo wordt meegerekend. En dat is een grote schande, want mijn rente bij mijn Triodos is nul. Serieus, is nul. Of misschien is het inmiddels al negatief.
Kan ook, ja.
Dat je gewoon aan het betalen bent voor sparen. Nee, het is weer die boete op succes en op vlijtigheid en op calvinisme. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein deel van wat we überhaupt ophalen. Weet je wel, de opa's en omaatjes met een spaargeld, die kunnen dan heel boos worden als zo'n opwerking wordt gemaakt. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk niet over hen. Het gaat over de grote kapitaalbezitters met hun de Prinses Bernhard met hun 500 huizen. Toch
diepste aan jou.
Ja, maar misschien kunnen wij.
Het gaat ook gewoon echt. Het gaat, als je kijkt naar het vermogen, 3000 miljard zit eigenlijk het grootste deel van het vermogen zit in pensioenvermogen. Dat is dus eigenlijk gewoon van alle werknemers. En een heel groot deel zit in de eigen woning. Dus dat zit ook bij jullie, zeg maar. Dat is iets gechargeerd dat het alleen maar bij een hele kleine groep zit. Dat is ook niet zo.
Maar misschien kunnen we een beetje inzoomen op dat box 2, want daar hebben jullie ook een mooi... dat is eigenlijk de meest onbekende box vaak. De meeste mensen hebben nog wel inkomen in box 1 natuurlijk, gewoon als ze geld verdienen. En als ze heel veel geluk hebben, dan hebben ze nog wat inkomen in box 3. Maar box 2, dat zijn geloof ik 300.000 Nederlanders die een eigen bedrijf hebben of die ondernemer zijn en die daarin zitten. En het eerste wat ik heel interessant vond aan jullie rapport daarover was dat jullie eigenlijk hebben onderzocht van hoeveel bedrijfsvermogen is er nu überhaupt in Nederland. En dat werd altijd gezegd door het CBS van we hebben ongeveer 190 miljard euro aan bedrijfsvermogen is er in Nederland. Maar jullie zij hebben dat onderzocht en dat bleek toch het dubbele te zijn. Oeps, hoe zit dat?
Nou ja, volgens mij heeft het CBS heeft een van de betere vermogensstatistieken in de wereld. Dus dat misschien dat daarmee beginnen.
Ze zijn zo aardig voor elkaar. Kom op, want 200 miljard ineens gevonden.
De meeste landen doen iets met surveys. Vragen ze een beetje uit wat de vermogensontwikkelingspositie is. En baseren daar de statistiek op.
Ja, ja.
We weten in Nederland ook heel veel, maar we weten ook dat we heel veel dingen niet weten. Dus het CBS kijkt bijvoorbeeld naar iedereen die volgens mij iedereen die aangifte doet. We hebben niet een groot bestand met wat het vermogen is. En dat is ook heel moeilijk te berekenen. Dus wat wij hebben gedaan is niet alleen gekeken naar het vermogen wat mensen opgeven. Ik ga een beetje de techniek in, hoor. Dus als je het... corrigeer me maar. Maar stel je hebt als BV heb je een deelneming op de balans staan, dan heeft dat een bepaalde boekwaarde. Maar de economische waarde.
Dat is een deelneming.
Je hebt een aandeel in een ander bedrijf, zeg maar.
Ja.
Maar de werkelijke waarde kan misschien wel veel hoger zijn van het bedrijf. Dus als we dan de koppeling maken tussen wat we weten over dat werkelijke bedrijf en dat koppelen aan de persoon wat die ooit heeft opgegeven, als boekwaarde. Dan komen we dus op een veel hoger bedrag.
Ja.
Nou, dus in plaats van 200 miljard komen we dan op 400 miljard. Komt ook omdat sommige mensen die zijn heel goed in hele ingewikkelde constructies maken. Er zijn mensen met honderden BV's onder zich. En dan ook in verschillende lagen. Dus dan is laag 1...
De Willem Vermeentjes zijn dat van deze
is aandeelhouder van laag 15 en omgekeerd. Dus eigenlijk met een voor het menselijke brein bijna niet te bevatten hoe ingewikkeld dat kan zijn. Maar gelukkig kan de computer ons daarin helpen. Dus daar heeft de Belastingdienst ook wel goed onderzoek naar gedaan. Maar ook die 400 miljard is waarschijnlijk nog wel een onderschatting. Omdat we bijvoorbeeld dan weer niets weten over buitenlandse deelnemingen. Dus we weten ook heel veel dingen niet. We weten niet over de goodwill van bedrijven. Dus het zijn allemaal schattingen, maar het geeft wel aan...
Wat is goodwill?
Wat iemand meer is bereid om te betalen. Bijvoorbeeld een voorbeeld is TomTom. Yeah. Dat is ooit, heeft een bepaalde waarde. En dan vervolgens wordt dat bedrijf verkocht voor een veel hogere waarde. Dus dat is volgens mij verkocht weet ik veel, een half miljard of zo. En hetgene wat overblijft, dat noem je goodwill. Gewoon wat mensen bereid zijn extra te betalen voor zo'n bedrijf ten opzichte van de boekwaarde, toch?
Ja.
Ja, dus, dus iemand koopt jouw boeken omdat ze denken, nou ja, dat zou wel een goede gast zijn.
Ja.
Dat is ook een soort van goodwill.
Ja, vaste boekenprijs, hè? Anders zou het er
lucht. Ja, maar dat is überhaupt, vond ik al een heel interessant gegeven. Maar eigenlijk in die box 2 gebeurt ook sowieso heel veel interessants. Als in, dat wordt heel slecht belast eigenlijk, die 400 miljard. Een van de dingen die ik interessant vond in het... Dus wat we eigenlijk doen om winst te belasten van ondernemers... is je hebt eerst bijvoorbeeld... jouw bedrijf maakt 100 euro winst. Daar hebben we vennootschapsbelasting op. Dus dat doen we op elke bedrijf. Dat is nu, ik weet het niet eens meer, 20% of zo, toch?
19% over de eerste 200.000.
Ja.
En dan gaat het omhoog,
dus dan,
zoiets.
Dus dan heb je 100 euro winst, dan moet je 19 euro belasting betalen, dan hou je 81 euro over. En die 81 euro, daarover moet je pas belasting betalen in box 2, heet dat, als je het aan jezelf uitkeert. En dat is nog een keer 25%, toch?
Ja. Klopt. Nou, die precieze tarieven veranderen nog wel eens, maar grofmatig klopt het ongeveer.
Ja. En wat daar interessant is, dat is toen we begonnen met het hele nieuwe inkomstenbelasting in 2001. Toen was het zo, als jij bijvoorbeeld een voetballer was en jij kreeg 150.000 euro aan looninkomen van je voetbalclub, dan betaalde je ongeveer 50% belastingtarief daarover. Nu is het zo dat als je een ondernemer bent, betaalde je toen ongeveer evenveel in 2001, maar dat is steeds verder uit elkaar gaan lopen. Dus inmiddels betaalt een ondernemer 11 procentpunt minder marginale belasting dan een voetballer die 150.000 euro verdient. Dus eigenlijk komt het erop neer, je wil als voetballer veel liever een ondernemer zijn. Dus je krijgt heel erg veel druk van iedereen die gewoon normaal looninkomen heeft, om in één keer te zeggen, ik ben een bedrijf en ik heb bedrijfsinkomen. Dus iedere tandarts, die is geen tandarts meer in loondienst, maar die wil liefst gewoon een ondernemer zijn. Iedereen wil in één keer een ondernemer zijn. Ja. Hoe is dat eigenlijk gekomen, dat die tarieven zo uit elkaar zijn gelopen?
Ja, goede vraag. Uiteindelijk zijn dat gewoon politieke keuzes geweest. Dus, volgens mij is er heel lang de gedachte geweest, nou, we moeten ondernemerschap ook vooral stimuleren. Er zijn allerlei fiscale tarieven daarvoor opgezet. We hebben vaak de grondslag in de vennootschapsbelasting verbreed en dan tarieven verlaagd. Dus we hebben bepaalde fiscale faciliteiten afgeschaft en daarmee de belastingtarieven verlaagd. En daardoor zijn die tarieven onder andere ook gedaald.
Dus eigenlijk is de vennootschapsbelasting is gewoon steeds lager geworden. Dus de belasting op de winst van bedrijven is omlaag gegaan.
Ja, wel de tarieven. Als je kijkt naar de totale opbrengst, valt dat wel mee. En dat komt deels omdat de tarieven zijn verlaagd, maar er zijn bijvoorbeeld dan bepaalde regelingen in de vennootschapsbelasting zijn afgeschaft.
Ja, ja.
Of beperkt.
Oké. En,
maar als je geen gebruik maakt van die regelingen, dan ben je daadwerkelijk wel minder belasting gaan betalen.
Ja.
Ik vind het wel echt fascinerend hoor, dat box 2 verhaal. Want ik denk dat als je het Nederlanders zou vragen, hoeveel procent van de Nederlanders zouden van weten? Weet je, het is toch een beetje ook het verhaal belasting betalen is voor de domme. Dat de mensen die slim genoeg zijn, die gaan allemaal de grote verhuizing van box 1 naar box 2 doen. En die hebben een legertje aan adviseurs en accountants en specialisten. Die gaan het allemaal voor ze uitleggen. En je kan ook nog andere dingen doen. Je kan toch ook geld van jezelf lenen en zo. Dus dan heb je de BV Rudy en Freddy show. Nou, daar stoppen we dan alles in. En dan willen Rudy en Freddy zelf iets uitgeven. En dan zeggen ze tegen de BV van de Rudy en Freddy show van, nou, mogen wij misschien wat lenen? Nou, toevallig zijn Rudy en Freddy zelf de grote aandeelhouders van die BV Rudy en Freddy show. Dus die gaan dan in de aandeelhoudersvergadering zeggen, nou, we hebben net een verzoek binnengekregen van Rudy en Freddy. Wat vinden Rudy en Freddy daarvan? Zullen we een lening doen? Ja, is goed. Nou, dan krijgen Rudy en Freddy een lening. En dat is dan ook weer fiscaal voordelig.
Ja, want als je dus, dat vond ik ook interessant weer in dat rapport, eigenlijk heel schokkend zelfs. Als je gewoon jezelf geld uitkeert als BV, als gewoon winst, dan moet je dus box 2 heffing betalen, dus die 25%. Maar als je jezelf in plaats daarvan gewoon dat geld leent, dan is er dus gewoon helemaal geen geld verschuldigd. Er zijn allemaal voorwaarden aan, moet een zakelijke lening zijn en bla bla bla. Maar in dat rapport geven jullie een staartje van in 2007 was er nog voor 20 miljard euro aan leningen van BV's aan hun eigen aandeelhouders stond eruit. Inmiddels is dat bijna 60 miljard in 2017. En je moet je even voorstellen, stel dat we die 60 miljard dat helemaal niet zou mogen, dat je niet aan jezelf mag lenen, maar dat we dat allemaal zouden belasten. Nou, ga er maar 25% over rekenen, is 15 miljard euro. Dat zijn echt belachelijke bedragen. Dus wat ga je eraan doen, Sander? Jij gaat er niks aan doen.
Helemaal niks.
Wat vind je nou van?
Er zijn op zich ook landen waar je niet mag lenen van je BV. Maar die hebben gewoon een heel ander stelsel. Dus volgens mij is dat niet één op één vergelijkbaar. Mm-hmm. Ik denk dat dat er ook wel reden is om naar te kijken. En dat er gebeurt ook wel wat. Hè. Het kabinet neemt ook maatregelen op om in ieder geval de aan de bovenkant de grootste leningen te beperken. Uiteindelijk is dat een politieke weging. Ga je het helemaal afschaffen? Of ga je het gewoon beperken? Hou je het op hetzelfde niveau? Ja, de wenselijkheid, daar kan ik niet heel veel uitspraken over doen. Wij constateren vooral dat het er is. En dan houdt onze taak een beetje op als ambtenaar.
Ja.
En dan is het ook weer een andere.
Ja. En zijn er een soort van... want je ziet wel in die box 2 dat wat eigenlijk de totale grondslag zou moeten zijn, dat is heel erg uitgehold door allerlei manieren om het te kunnen uitstellen of van je eigen BV te kunnen lenen. Dus je ziet van bedrijven maken, nou ja, maar 20% van de winst die ze maken, keren ze ook aan zichzelf uit. En dat is natuurlijk logisch, want pas als je het aan jezelf uitkeert, moet je die belasting betalen. Dus wat je heel goed kan doen in die box 2 is heel lang belasting uitstellen.
Ja, en één keer in de zoveel tijd verlaagt de overheid wel een keer het tarief in box 2, ook al is het tijdelijk voor 1 jaar. Nou, dan zegt je accountant, van dit is een goed, of je boekhouder zegt, dit is een goed moment om het uit te laten keren en dan laat je het uitkeren. Ja. En in de tussentijd kan je het lenen van je BV en heb je toch wel beschikking over.
Ja.
Ja, ja, ja. Dus allemaal... Want het argument dat dan vaak wordt gegeven is van, maakt niet uit als mensen het uitstellen, want de fiscus heeft wel geduld. Maar het maakt dus wel uit. Ja. Want als je lang genoeg geduld hebt, dan kan je uiteindelijk minder belasting betalen.
Dat kan, ja. Tenminste, uiteindelijk is dat een politiek besluit. Dus ja.
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 En hebben jullie een soort van, zijn er ook voorstellen om dit heel anders te doen in dat box 2? Wat zijn jullie ideeën daarbij? Van, kunnen we wat doen aan dat uitstel?
Nou, we hebben bijvoorbeeld gekeken, moeten we het niet op een hele andere manier doen? Hè? Je hebt bijvoorbeeld iets als een duale inkomstenbelasting. Scandinavische landen hebben dat bijvoorbeeld. Maar dan zie je het stelsel wat zij daar hebben of hadden, dat daar een belastinguitstel bijvoorbeeld nog veel groter is. Dan wat we in Nederland hebben, wat heel veel landen dan weer niet hebben, is dat we... dat is ook weer misschien een beetje techniek, maar dat noemen we dan gebruikelijk loon. Dus als je in box 2 zit, dan moet je jezelf een loon uitkeren. Een beetje vergelijkbaar met wat je als werknemer zou uitbetalen. Daar halen we nog best wel veel belastingopbrengst binnen. En ik denk dat als je bepaalde knelpunten ziet, dat je die voor een heel groot deel, als je dat zou willen in het huidige stelsel zou kunnen oplossen, zonder dat je nou een heel nieuw stelsel vanaf de grond opbouwt, met ook weer andere...
Ja.
Ja, ja, dus als we even het voorbeeld van de voetballer nemen. Zeg maar, de voetballer was eerst in loondienst en zegt dan van, nou, ik heb toch zin om ondernemertje te worden. Dan zegt de belastingdienst, nou, gefeliciteerd, is goed, welkom in het land der ondernemers. Maar luister, jij bent de enige werknemer van jouw bv'tje. En een vergelijkbare voetballer, die verdient zus en zoveel. Dus jij moet jezelf dit loon uitkeren. Dan gaat toch weer een heel groot deel van die box 2 gaat weer verhuizen naar box 1. Dus moet je jezelf best wel veel, moet je alsnog wel stevig belasting betalen. Dat is het idee dan,
dat
toch?
Dat zou kunnen, ja.
Ja. En...
Ja, ja, en dan krijg je weer allerlei discussies tussen met de Belastingdienst van wat is een gebruikelijk loon. En dan zegt de voetballer, nou, ik ben echt super slecht in voetballen. En nee, ik ben echt niet, weet je, ze betalen mij helemaal geen zak. En het stond op punt mijn salaris verlaagd te worden.
Nou ja,
dat soort discussies.
Dat is een van de vele dingen waar ik wel heel erg mee voel in mensen bij de Belastingdienst. Want het is nooit goed, hè. Je hebt als persoon heb je eindeloos veel prikkel om dit aan te vechten. Omdat ja, je kan zomaar 10.000 euro's belastingvoordeel. Minder belasting betalen, moet ik zeggen.
Yeah.
Dus dat is best lastig. Maar ja, het werkt in zekere zin werkt het wel.
Werkt het wel?
Als je echt iets zou willen doen met... Nou ja, we halen er wel belastingopbrengsten mee binnen. Ja. We belasten die mensen wel, op een of andere manier. Dus het is, als het beeld bestaat dat het één grote speeltuin is, dat is ook weer niet zo.
Nee.
Dus, en op sommige punten is er misschien verbeteringen denkbaar. Maar ja, het is echt niet zo dat het één grote fiscale speeltuin is. Dus misschien dat soms nog wel, maar dat ze helemaal geen belasting betalen.
Want hoe zou je dit beter kunnen doen? Want nu heb je natuurlijk inderdaad al die discussies over van... wat hoort iemand in jouw functie ongeveer te verdienen? En daar is de Belastingdienst dan ook heel veel tijd aan kwijt. Is er een manier om dat makkelijker te maken of om dat beter te bepalen?
Ik denk dat je niet onderuit komt. Andere landen worstelen hier ook mee. Dus dat, of het dan heel veel beter kan, dat weet ik niet. Dus als je echt denkt, we moeten hier knelpunten oplossen, dan zou je meer moeten kijken naar bijvoorbeeld de tarieven, hè, waar we het net over hadden. Dus als je hebt nu een prikkel, omdat het totale tarief als DGA, aanmerkelijk belanghouder, is veel lager dan in box 1. Zorg nou dat die tarieven wat dichter bij elkaar komen. En dat noemen we dan ongeveer het globale evenwicht. dat wat je als werknemer, als belastingtarief betaalt, of als MKB'er, of als directeur groot aandeelhouder, dat dat ongeveer vergelijkbaar is.
Want dit is...
Maar dit is het. Dit is het. Ik bedoel, dan hoef je ook al die ingewikkelde discussies niet meer te voeren, want dan gaan mensen überhaupt geen moeite te doen om naar box 2 te verhuizen. Toch? Dat lijkt mij de oplossing. Als het uiteindelijk niet... Want zolang het aantrekkelijk blijft, lijkt mij dat er gewoon een hele adviseursklasse bestaat die altijd wel weer maniertjes en dingetjes gaat vinden die de Belastingdienst ongelooflijk veel tijd gaan kosten en allerlei ingewikkelde discussies gaan opleveren. Waar uiteindelijk niemand, behalve dan die hele klasse, van gaat profiteren. Terwijl als je het gewoon gelijk hebt getrokken, dus dat het niet zoveel uitmaakt of je nou in box 1 of in box 2 zit. Ja.
Dit is ook wel een beetje de les in heel veel van die dingen in dit rapport. Van je moet de fiscale zwaartekracht een beetje voor je laten werken. Van nu zijn dingen te ver uit elkaar gaan lopen. En wat je dan krijgt is dat alles trekt naar waar het goedkoop is. En daar komt heel veel druk qua complexiteit op en qua rechtszaken en qua... je ziet dat in dat box 2, daar krijg je dus heel veel discussie over zo'n gebruikelijk loon. Waarom? Omdat het heel veel boeit. Je krijgt heel veel discussie over leningen aan je eigen BV. Waarom? Omdat het heel veel boeit. En als je gewoon zorgt dat dat fiscaal wat minder boeit, als je die fiscale zwaartekracht wat beter voor je laat werken, dan krijg je ook wat minder die complexiteit, denk ik, hoop ik.
Dit is echt een slogan, of niet? Gewoon een t-shirt voor de ambtenaren op het ministerie van Financiën. Laat de fiscale zwaartekracht
klinkt
voor je
wel heel erg soort van yoga-achtig, toch? Nee.
Ja. Ik heb nog een vraag, want dit is ook eigenlijk een van de standaard kritieken die mensen hebben als het gaat over we moeten kapitaal harder belasten en we moeten arbeid minder belasten. De reactie is dan van dat kan je proberen, maar de kapitaal, dat is gewoon een gans die zich niet laat plukken. Die vliegt gewoon heel makkelijk weg. En dat doen ze voor een deel natuurlijk met die ingewikkelde BV-structuurtjes, maar kan ook gewoon naar het buitenland gaan. Dus voor de echt wat grotere jongens heeft het eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Hoe kijken jullie daarnaar? Op het soort van dat standaardbezwaar van het lukt niet, weet je wel, is het soort van gaat hem niet worden.
Ja, voor mij is de algemene uitspraak over al het vermogen. Als je kijkt naar de eigen woning, een woning krijgt geen pootjes, dus die loopt niet de grens over. Daarvan zeggen economen altijd, belast het. Als het geen gedragsverandering met zich meebrengt, is dat een hele ideale belastinggrondslag. Als je kijkt naar bedrijven, je kan best voorstellen dat je het VPB-tarief naar 30% of 40% trekt. Maar dan kan je ook voorstellen dat een bedrijf denkt, dan verhuis ik mijn hoofdkantoor een paar honderd kilometer en dan heb ik dat niet. Dus daar moet je wel heel erg mee oppassen. Ja. En uiteindelijk is dat een politieke weging. Hè? Je kan natuurlijk zeggen van ik vind dat bedrijven meer belasting moeten betalen. Dat is prima, dan gooi je de belastingtarief omhoog. Maar weet dan wel dat dan bedrijven kunnen verhuizen. Ja, we leven uiteindelijk in een vrije wereld. Bedrijven mogen zich verplaatsen.
Ja, maar dan zeggen de Piketty's en de Gabriel Zoekmans, onze Franse vrienden, die zeggen dan van maar dat argument wordt veel te makkelijk ingezet. Als je gewoon een beetje coördinatie hebt en samenwerking tussen, laten we zeggen, of alleen al op het niveau van de Europese Unie, dan kunnen we die belastingparadijzen echt wel aanpakken.
Zeker.
We staan daar niet machteloos tegenover.
Nou, een van de dingen waar we hebben uitgezocht is wel inderdaad dat er heel veel ruimte is nog op Europees niveau. Om daar veel meer samen te werken. En dat geldt voor klimaat, dat geldt voor de VPB. Op sommige terreinen werkt het echt als je op Europees niveau afspraken maakt dan als we als land proberen iets te doen. Daar is soms de ruimte, zeker voor de wat grotere ondernemingen, is eigenlijk maar heel beperkt wat we daar als effect kunnen bereiken.
Dus je moet eigenlijk pro-Europees zijn. Want dat vond ik interessant. Jullie hadden ook gecheckt bij burgers van waar staan zij het meest voor open. Ik bedoel, als we belasting op arbeid omlaag doen, moet het ergens vandaan komen. En dan zeggen ze meer belasten van bedrijven, weet je wel. Hully die rijke stinkers moeten meer betalen. En ook wel een beetje openheid voor meer belasting op milieu, toch? Of op schade aan, weet ik veel, klimaat of kilometerheffingje of zo. Maar ja, vooral dat eerste, als je daar echt voorstander dus van bent, als je echt zegt, ik wil het bedrijfsleven steviger belasten, dan moet je eigenlijk per definitie ook pro-Europees zijn. Luister je mee, Lilian Marijnissen?
Het,
Je kan ook gewoon realistisch zijn en denken, ik kan bepaalde beleidsdoelen op Europees niveau beter halen. Ik weet niet of je daar per se pro-Europees hoeft te zijn. Je kan nog steeds ontzettend kritisch zijn op hoe dat daar gaat, denk ik. Dat kan allemaal.
Ja, oké, maar hier heb je meer integratie nodig, meer coördinatie, samenwerking.
Ja.
Hey, kunnen we nog even een rondje doen over de bedrijfsopvolgingsregeling? Gewoon als een soort, volgens mij hebben we dat hier ook vaak in de podcast gedaan, maar er staat weer mooie dingen over in.
Ja, een van je favorietjes. Een
van mijn favorieten, ja. Oké, wat is het überhaupt? Nog één keer voor de luisteraars. Als jij een bedrijf erft, dan betaal je dus aanzienlijk minder erf- en schenkbelasting. En dat is een regeling die is ooit ingevoerd om er eigenlijk voor te zorgen dat je niet te veel, dat bedrijven niet omvallen als ze overgaan binnen een familie. Je wil natuurlijk niet dat dat zo'n mooi bedrijf als Heineken omver wordt getrokken omdat de overheid nou eenmaal belasting wil heffen. Dus toen is die regeling ingevoerd en in eerste instantie was die regeling ervan, je krijgt betalingsuitstel, je mag over 10 jaar uitsmeren van wat je aan erfbelasting betaalt. En inmiddels is dat tot de eerste miljoen of eerste 2 miljoen... is dat een volledige vrijstelling van erfbelasting. Dus als je een bedrijf erft van minder dan 1 miljoen waard is, dan hoef je helemaal geen erfbelasting te betalen. En daarboven ben je voor 83% vrijgesteld van erfbelasting. Nou, in jullie rapport stond ook weer iets daarover. En er staat dat de overheid daardoor 2,8 miljard euro aan erf- en schenkbelasting is misgelopen tussen 2010 en 2016 door deze regeling. Dus elk jaar is de erf- en schenkbelasting ongeveer 2 miljard. En de overheid is dus 1,7.
Ja.
En tussen 2010 en 2016 is het 2,8 miljard euro misgelopen. En van dat bedrag kwam ongeveer 1,1 miljard euro terecht bij de 2% grootste erfenissen. Dat zijn erfenissen van meer dan 5 miljoen euro en met een gemiddelde waarde van 19 miljoen euro. Wat vinden jullie daar eigenlijk van, Sander?
Dat is een politieke keuze.
Ja,
inderdaad.
Keuze. Okay.
Ja, nou ja, volgens mij die regeling die bestaat. En heel veel andere landen hebben hem inmiddels.
Dat is waar.
Dus, je kan er heel veel van zeggen. Volgens mij hebben we een aantal opties uitgewerkt. Als je zegt, wel, we willen dit niet, nou prima, dan beperk je hem. Als je hem helemaal af zou schaffen, dan betekent dat ook dat je, als je een bedrijf hebt, als je een boerderij hebt bijvoorbeeld, dat het heel lastig is om hem over te dragen. Dan moet je wel heel veel belasting betalen als je dat doet. Dus ik weet niet of dat nou per se een heel breed gedragen idee is.
Landbouwvrijstelling, daar beginnen we weer.
Maar het is wel zo dat we constateren dat het niet per se nodig is om een overdracht mogelijk te maken.
Want?
Dus er is vaak, als je bijvoorbeeld bij een erfenis bijvoorbeeld, is er vaak voldoende liquide geld in de erfenis om de belasting te betalen. Dan ben je misschien wel, is soms een betalingsregeling wel makkelijk, maar is de huidige regeling relatief ruim? Dat is wel wat we constateren. Maar uiteindelijk, ja, wat je ermee doet, wat we ervan vinden, nou, dat is uiteindelijk maar een politieke keuze.
Is dat zo?
Ja.
Nog een vraag. En dan gaan we even nog ietsje fundamenteler. Veel journalisten, goede collega's van ons, van de wat klassiekere stempel, die zeggen als zij, weet ik veel, de krant aan het maken zijn, verslaggeving aan het doen zijn, en iets op de voorpagina zetten en dan de kritiek krijgen van, ja, waarom doe je dit zo? Dan zeggen ze, ja, luister, het is niet aan ons. Wij geven gewoon de feiten, wij geven de informatie en onze lezers moeten oordelen. Weet je wel, wat zegt de New York Times? Everything that's all the news, it's fit to print, zoiets. Is de kritiek daar natuurlijk op, is dat wat je op de voorpagina zet überhaupt al een keuze is. Dus je kan elke dag, je kan 1000, 10.000 dingen op de voorpagina zetten. Dus in die zin kan je nooit 100% objectief zijn. Ook al kan je in je verslaggeving naar zoveel mogelijk naar streven, je maakt altijd per definitie keuzes. Het lijkt mij dat dat ook voor een ambtenaar, die ongeveer in een podcast interview 50 keer zegt, ja, dat is politieke keuze. Maar jullie hebben toch ook politieke keuzes gemaakt met alleen al de keuzes voor waar je over schrijft. Dus ja, je had ook over, weet ik veel, andere problemen kunnen inzoomen binnen het belastingstelsel waar, weet ik veel, andere types zich aan geërgerd hadden. Terwijl, ja, wij van de Rudy en Freddy Show zitten te lezen, we zitten wel stevig te knikken en denken, ja, ja, inderdaad, daar zou het meer over moeten gaan. Dus ik ben benieuwd, soort van, en misschien kan je er weer niks over zeggen, maar maakt niet uit, dan heb ik het in ieder geval gezegd, van hoe jullie die rol zien. In 1994 was er een dik rapport dat leidt uiteindelijk tot een belastingherziening in 2001. Het is wel interessant vaak dat soms de lijnen in Nederland op een fundamenteler, dieper niveau lijken te worden uitgezet door ambtenaren in Nederland. Die altijd zullen zeggen, luister, het zijn politieke keuzes. Maar ja, ze luisteren wel, reiken wel het menu aan. En ja, daar moet je uiteindelijk uit kiezen. Toch? Dus kan je daar iets over zeggen? Ben je het nou echt totaal oneens hiermee? Zeg je van, nee, dat is echt... Wij zijn 100% objectief.
Ik denk dat Nederland reddeloos verloren zou zijn als je het alleen van ambtenaren zou moeten hebben. Dus gelukkig zijn er ook heel veel andere mensen die meedenken. Dus wat ik in ieder geval hierover kan zeggen is... het is... ik heb eraan meegewerkt. Ik ben een van de velen die eraan heeft meegewerkt. Er is op een gegeven moment in de Kamer besloten, er moet zoiets komen als de bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Vervolgens allerlei wensen ingediend. Van, kijk hiernaar, kijk naar box 2. Kijk naar allerlei klimaatdingen. Kijk naar vermogensbelastingen. Dat hebben wij niet zelf bedacht. Dat heeft de Kamer ook aangegeven. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ook met maatschappelijke partijen. Dus ja, ook met iemand als VLO en CW. Maar ook Tax Justice Network. We hebben met Airbnb gesproken. NVO Nederland. Dus je probeert zoveel mogelijk geleiden uit de samenleving op te halen. En dan denk ik dat het past bij Nederland, dat je dan kijkt hoe dan de instituties al die geluiden op een rijtje kan zetten en dan beleidsopties uitwerkt. Dus zitten daar keuzes in? Ja, je probeert dat, net zoals een journalist hoor en wederhoor waarschijnlijk probeert toe te passen, proberen wij ook de volle breedte van de politieke geluiden in Nederland te verwoorden in dat rapport. Mm-hmm. Dus... je hebt misschien ergens bij geknikt, maar bij sommige punten misschien ook wel zegt, is dit nou zo? Hoop ik dat je niet overal hebt geknikt, want dan hebben wij wel iets fout gedaan.
Dus. Jij bent een jonge fan, toch? Hoe oud ben je?
Ik ben 38.
38. Ben jij onderdeel van een nieuwe generatie economen die anders denkt dan, laten we zeggen, de mensen die nu midden 50 zijn? Die indruk krijg ik soms. Dat er nu een nieuwe generatie is die wat empirischer geschoold is. En die, bijvoorbeeld, het eerst ging in de podcast aan het begin over het belang van evalueren. En dat heel veel van die fiscale instrumenten nooit geëvalueerd zijn. Nou ja, volgens de economische theorie, de theorieboekjes uit de jaren 80, is het zo van, ja, waarom zou je het evalueren? Want mensen zijn homo economicus. Dus als je een financiële prikkel geeft, dan tuurlijk werkt dat. Dat hoef je helemaal niet te evalueren, dat weten we al. Ik heb soms de indruk dat dit, tenminste... Dat er een nieuwe generatie lijkt te zijn van wat je ook ziet bij zo'n, Piketty is dan nog wel ietsje ouder, maar ook zo'n Zoekman, de Franse expert als het gaat om belastingontwijking, die is echt begin 30 of zo. Herken je dat? Zijn veel van je collega's waar je mee samenwerkt met dit soort thema's ook jonge types, nieuwe generatie economisch gescholden?
Ja, ik denk misschien wel. Ik denk dat de samenleving ook gewoon verandert. Dus de samenleving verandert, dus ook andere geluiden die komen naar boven. Ik zou mezelf nou niet nou echt zeggen dat ik nou een nieuwe generatie ben, want dat doet mijn oudere collega's ook wel geen recht aan. Volgens mij proberen we wel, denk ik, als ambtenaren zo goed mogelijk de huidige bewindspersonen te bedienen en de volgende. Dus je probeert altijd na te denken, hoe is nou een volgend kabinet geholpen? En gegeven dat we eigenlijk niet meer zeker weten hoe een volgend kabinet eruit ziet, welke partijen er allemaal in zitten, betekent dat wij ook allemaal veel breder moeten gaan nadenken, ja, waar hebben zij behoefte aan? Waar heeft een volgend kabinet behoefte aan? En welke beleidsopties passen daarbij? Wat moeten we uitwerken? Wat dat betreft is onze verantwoordelijkheid daarin ook wel wat van.
Je ziet wel ook gewoon sommige thema's die de afgelopen tijd gewoon heel erg opborrelen, maar dat is in alle stukken. Bijvoorbeeld dat hele denken over het denken en doen vermogen van burgers. Ja, er is bijna geen rapport meer wat ik lees van de overheid waar niet het woord doen vermogen in voorkomt. En terwijl als je 10, 15 jaar geleden las, toen eigenlijk heel veel van die regelingen werden verzonnen die een heel groot beroep deden op burgers van, oké, jij moet maar bewijzen dat je recht hebt op deze regeling. Dat denken is helemaal omgedraaid. En daar zijn we veel meer van, moeten daar veel dienstverlenender zijn en niet te veel verwachten van burgers. Dat is denk ik, ik weet niet of dat een generatieding is of dat dat inderdaad een soort tijdsgevricht ding is. Dat we, het is ook wel mooi, toch? Dat we gewoon leren.
Zeker.
Ja. Ik vond het mooi, mensen. Hebben we nog meer? Of zeg maar.
Nee, ik heb het wel, denk ik. Ik ben... Ja.
Hoe vond jij het? Iets voor herhaling vatbaar? Een ambtenaar interviewen?
Ik vond het leuk.
Luisteren ze ook de Rudy en Freddy show eigenlijk op het ministerie?
Zeker.
Okay. Dat is een politieke keuze, hè, Sander?
Nee, want er zijn ook heel veel andere podcasts.
Oké, heel gelukkig.
Oké, heel mooi. Nou, we willen je heel hartelijk danken voor je tijd. Dit was live vanuit de Deep State. Sander Veldhuizen. Jesse.
Oh ja?
Vond je ook weer scherp vandaag? We gaan gewoon weer door met de zwarte vlag. Ofthans, wij natuurlijk. Jullie stiekem. Ik zeg
tot de volgende keer.
Tabé.